Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Kees de Jong. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Rien Wattel uit Hoofddorp voorgaat. Ook hartelijk welkom aan allen die deze dienst elders bijwonen. Vanmiddag om 3:30 kunt u in de Sint-Pancratiuskerk de uitvoering bijwonen van het oratorium Jozef, dat door de leden van Canticum Vocaal en een groot aantal projectkoorzangers is ingestudeerd. Van harte aanbevolen. Het staat niet op mijn briefje, maar vanmiddag om 3:30. Er is een jaar geoefend door een 60-70-tal zangers en zangeressen onder auspicie van Atte Jode. Van harte aanbevolen. Echt, daar moet u zijn vanmiddag. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er een aantal mensen zeer verwachtingsvol naar deze kerk gekomen. En als u naar de muren kijkt, dan ziet u ongeveer wat er is gebeurd. Er is een inbraak geweest. Het is goed dat er 's nachts mensen verwachtingsvol naar de kerk komen. Ik kan u zeggen dat de opbrengst minimaal was, maar de schade des te meer. En dat is vervelend. Dus zaterdagmorgen vroeg kwam de koster en anderen kwamen daarachter. Maar dat is de reden waarom de kastjes er wat verfomfaaid uitzien. Onder andere. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 277. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe. 277, toch? 276, klopt.
Zullen we een moment stil zijn om het stil te laten worden in onszelf of voor ons persoonlijk stil gebed? En net als elke zondagmorgen zeggen we ook nu, onze hulp, onze inspiratie verwachten we van de eeuwige. Hemel en aarde schept Hij. Hij laat niet los wat Hij begon. Zijn trouw blijft over alle grenzen heen. En we mogen elkaar groeten met de woorden die Jezus sprak na Pasen als Hij weer de mensen zag. En dan zei Hij, vrede, vrede voor jullie, vrede voor heel de wereld. We zingen lied 277. Gebed voor de nood van de wereld staat er dan vaak in de liturgie. Gebed om ontferming, dan zeggen we Kyrie eleison, Heer, ontferm u over ons. En ja, het lijkt wel of dat elke zondag weer nog meer nodig is. Soms denk je, het kan niet erger, dat doen mensen met elkaar. Maar steeds weer opnieuw duikt er weer een dreiging op, een aanslag, een geweld. We kunnen niet eens meer open over politiek praten, want dan is er alweer een bedreiging. En dan denk je, in wat voor land leven we? En dan zie je die mensen in Gaza allemaal teruggaan naar hun huizen. Nou ja, hun huizen. Waar gaan ze eigenlijk naar terug? En wat voor toekomst is er voor hen? Er is een mooi plan bedacht. Alleen komen zij er eigenlijk niet in voor. Hoe moet dat? En dan horen we van Oekraïne waar weer een drone is neergestort. Op een ziekenhuis, op een station. En eigenlijk kun je daar machteloos van worden. Of boos. Of je kijkt maar niet meer naar het nieuws, hoor ik heel veel mensen zeggen tegenwoordig. En daarom is het goed dat we aan het begin van de dienst even stil zijn met elkaar. Om die onmacht, of die boosheid, of dat verdriet, de pijn met elkaar te delen. Ook die voor alle kleine dingen, want die zijn er natuurlijk ook nog steeds. Onze eigen teleurstellingen, waar we zelf tegenaan lopen. Er is eigenlijk soms zoveel dat je denkt, waar zoeken we nog het mooie? Nou, ik denk dat een van de mooie dingen is dat wij hier samen zijn. En onze gevoelens kunnen delen. En daarvoor is dit gebed om ontferming, dat we afsluiten met een lied van vertrouwen. Wie nooit zijn weg wil buigen naar de ander. En dat lied gaat al in op de schriftlezing die we straks zullen gaan horen. We bidden eerst samen. Het is goed dat we hier zijn. Een soort van oase in een grote woestenij van geweld, van onmacht, van bedreiging, van wantrouwen, van elkaar uitschelden voor rotte vis. Hier willen we laten zien dat het anders kan. En misschien willen we dat wel het meest laten zien aan onszelf. Dat wij niet verbitterd raken. Dat wij niet in een zwart gat vallen van wanhoop en ons terugtrekken uit het leven. Dat we geïnspireerd worden. Dat al die nood gezien wordt. En daarom is het ook goed dat we het delen, dat we het tegen elkaar zeggen. En dat we straks collecteren voor jonge mensen in Israël en Palestina die toch echt samen verder zullen moeten. Daarom is het goed dat er mensen zijn die zich laten inspireren door een ander verhaal, een ander woord, het levende woord. Dat alles bedoelen we als we hier samen zijn en zeggen: Heer, ontferm u, Kyrie, Eleison. Amen. Jongens en meisjes, jullie mogen naar de kinderdienst gaan. En wens jullie veel plezier daar. Nou, kijk, ze kruipen zelfs onder de banken door. Zijn er ook mensen in de kerk die gisteren de weekbrief Petrus van de Protestantse kerk gekregen hebben? Ja? Ja. Nou, u hebt misschien wel gezien. Dat stond, dat vond ik heel verrassend eigenlijk. Met grote letters stond daar boven de samenvatting van de dienst van vanmorgen. Ik denk, nou, dat is nog een service van de kerk. Er stond namelijk boven een citaat. We moeten niet bang zijn om de kracht en noodzaak van compassie en menselijkheid te benoemen als christenen. We moeten niet bang zijn om de kracht en de noodzaak van compassie en menselijkheid te benoemen, juist als christenen. En die zin is het slot van een column in die weekbrief staat. Hij komt elke zaterdag, dus u kunt zich er ook op abonneren als u zou willen. Bij de Protestantse Kerk moet u even naar de website gaan. Het is het slot van een column van de zanger Bas Ragas. U kent hem misschien wel. Dat is iemand die heel veel muziekavonden verzorgt voor de Protestantse Kerk. Je kunt hem inhuren. Is hij hier al eens geweest? Of? Ja, ook al. Nou, kijk. Dan weet u wie het is. Dat scheelt weer. En hij zegt in die column: overal zie ik schreeuwende groeperingen of politici die beweren christelijk te zijn om in dezelfde adem alle asielzoekers voor criminelen uit te maken. Hoe zat dat ook weer met wat Jezus zei? Ik vind, zegt Bas, dat we ons vaker bekend moeten maken als christen. Wij staan juist sterk door genuanceerd te zijn. Niet met een belerend of bekerend vingertje. Ik geloof niet dat we daar iets mee opschieten. Maar wel, en dan komt die zin, door de kracht en noodzaak van compassie en menselijkheid te benoemen. Wees niet bang en spreek je uit. Dus wat is het eigenlijk, dus kort samengevat, de hoofdtaak van de kerk? Of van de christenen eigenlijk, niet van de kerk, maar van de mensen die zeggen dat ze in Jezus geloven. De kracht en noodzaak van compassie, dat is medeleven, betrokken zijn, aandacht. Compassie en menselijkheid, dat je gewoon samen mensen bent, de een niet anders dan de ander, te benoemen. Wees niet bang, zegt hij, en spreek je uit. Nou, toen dacht ik, dat is mooi, want daar gaat de preek helemaal over die ik al eerder had gemaakt. En het probleem is met die menselijkheid, dat wij die eigenlijk allemaal wel hebben, geloof ik tenminste. Alleen hebben we er vaak deksels op gedaan, zei iemand in een voorbereiding. Deksels, die maken dat we geen medemenselijkheid kunnen geven en hem eigenlijk ook niet goed kunnen ontvangen. Nou, u hebt misschien al wel begrepen waar het over gaat vanmorgen. Tekst die in deze maanden, heb ik gehoord van een collega, in heel veel kerken wel 3, 4, 5 keer over gepreekt is. Namelijk het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En u ziet bij dat verhaal, het is wel even puzzelen, want de kleuren staan natuurlijk niet bij. Maar op uw liturgie ziet u een schilderij van Vincent van Gogh. Ik had het graag mee willen nemen, maar het museum wilde het niet uitlenen. Het is een schilderij dat hij heeft gemaakt nadat hij weer een forse zenuwinzinking heeft gehad. U weet dat hij die in het eind van zijn leven vaak had, of tenminste tegen het eind van zijn leven. En u ziet misschien als u goed kijkt, ik weet niet of u het kunt herkennen, u ziet daar het ezeltje staan. En u ziet dat op het ezeltje, daar wordt iemand opgetild. En u ziet een andere man die je kunt zien dat het een gewonde man is. Hij heeft geen kleren meer aan. Hij wordt door die linkse man, wordt hij daar op het ezeltje getild. En het is heel mooi, dus het zit vol mooie details. Want je ziet dat zelfs het ezeltje zet zijn poten schrap. Zo van, ja, ik moet niet omvallen, want ik moet nu iets belangrijks dragen. Dat zou Van Gogh ermee geschilderd willen hebben. Nou, dit is een schilderij van Van Gogh bij het verhaal van vanmorgen, de barmhartige Samaritaan. Nou, als je nou lang naar dit schilderij kijkt, dan ga je steeds meer dingen zien en ook eigenlijk steeds meer duidingen van het verhaal, uitleggen van het verhaal zien. Want er zijn bijvoorbeeld kunstkenners die zeggen: oh, dit schilderij heeft Vincent vastgemaakt als dank aan zijn broer Theo. U weet wel, Vincent van Gogh had een broer Theo, ze heeft heel veel brieven aangeschreven. Maar die broer stond altijd voor hem klaar. Als hij weer een inzinking had of als hij weer geen geld had, die broer hielp hem. Verkocht ook later zijn schilderijen, hielp hem daarbij. En er zijn mensen die verstand hebben van kunst, die zeggen: ja, het is net of hij tegen Vincent wil zeggen: Theo, jij bent voor mij de barmhartige Samaritaan. Jij tilt mij weer op de ezel, zodat ik weer verder kan. Maar er zijn ook mensen die er ook verstand van hebben, die zeggen, nee, hij schildert zichzelf als de Samaritaan. Hij ziet dit als een soort zelfportret, zou je kunnen zeggen, omdat Vincent van Gogh, u kent misschien wel een beetje zijn levensverhaal, hij wilde graag iets betekenen voor de mensen en hij wilde zelfs eerst dominee worden voor hij ging schilderen. En daar is hij ook mee begonnen. Hij heeft stage gelopen en hij was in zijn jeugd godsdienstonderwijzer bij de mijnwerkers in Wallonië, in de Borinage. Nou, dat was armoedetroef. Mensen hadden nauwelijks een huis of een bed. En Vincent ging daar werken zonder geld te krijgen om die kinderen van die mensen, toch in ieder geval, die wilden niet over Jezus vertellen, want hij zei, daarmee kan ik wat licht in hun leven brengen. Nou, met de verhalen van Jezus. Dus nou, dan zie je meteen al dat zo'n schilderij, als je daar langs loopt, dan denk je, nou, mooi schilderij, maar er zitten al een heleboel verhalen achter. En je kunt er ook verschillende manieren naar kijken. En dat is eigenlijk ook wel interessant, omdat dat verhaal dat Jezus vertelt, wat hier aan ten grondslag ligt, van de barmhartige Samaritaan, u kent dat natuurlijk wel, dat eigenlijk ook een heleboel vragen oproept. Want om wie gaat het nou eigenlijk in dit verhaal? Wil het verhaal tegen ons zeggen van, zijn wij wel genoeg barmhartige Samaritaan? En Samaritaan was een kleine minderheid die zich ontfermt over een onbekend slachtoffer. Of is het juist omgekeerd, wil Jezus zeggen, laat je nou verrassen door degene die jou wil helpen. Wees niet bang als het een buitenlander is, een Samaritaan of een Turk of een Marokkaan, die zich over je buigt om je te helpen, maar durf te vertrouwen in de goedheid van de mens. Durf te geloven in de menselijkheid van een ander, ook als je een beetje bang voor hem bent. Nou, dat is dus een vraag die dit schilderij al aan ons stelt. We gaan straks in de preek daar natuurlijk over verder. Wat ook heel mooi is, vind ik, in dit schilderij van Van Gogh, u moet maar eens goed kijken, als je het, ja, het is een beetje slecht te zien hoor, maar u ziet gewoon dat ze echt samenwerken, ziet u dat? Die Samaritaan die heeft zo zijn arm om dat slachtoffer heen en het slachtoffer heeft zijn arm ook om de schouders van zijn rechterarm, om de nek, om de schouders van de Samaritaan gedaan. Ze zijn echt aan het samenwerken, ze zijn echt op elkaar betrokken. Ze willen, de een wil de ander helpen, maar de ander wil ook geholpen worden door de ander, die niet kent en die iemand is die niet bij zijn volk hoort. Je kunt dus zeggen, als je echt iets wil betekenen voor mensen, dan moet je die wederzijdsheid ook hebben, die wederkerigheid. Dan moet je echt een ander toelaten in je leven. Of je nou slachtoffer bent of helper, het kan nooit vanuit een ivoren toren. Je moet altijd dit willen delen. Menselijkheid kent geen grenzen. Want ellende, tegenslag, als je iemand ziet in ellende, in tegenslag, raakt dat ook jou. Het is nooit iets van een ander en het is iets wat we hebben. En ze leven ook niet met allemaal regeltjes van wat je als mens moet doen of wat ze hoort. Ze doen het gewoon. Dat is zo mooi van de schilderij. De spontaniteit barst er ook een beetje af. Die man de Samaritaan heeft hem zien liggen en opgetild. En zo, nou, ik ga hem helpen. Ja, dat is zeker in deze dagen weer actueel. Want als we niet uitkijken, krijgen we binnenkort een wet dat als wij iemand langs de kant van de weg zien liggen, we moeten eerst zijn papieren vragen of die wel bij zich heeft en of die wel goede papieren heeft. Anders mogen we hem niet helpen. Je mag hem ook niet zomaar naar de herberg brengen of een kopje koffie geven. Nou, zo wordt zo'n oud verhaal opeens weer actueel. En ja, misschien denkt u, dat dacht ik eerst ook hoor, van ja, hoe vaak hebben we nou al over dat verhaal gepreekt, dat weten we nou wel. Maar toch vond ik dat het weer, ja, toen ik het ging lezen en met Van Gogh er dus bij, dat het voor mij weer een nieuwe dimensie kreeg en die wil ik graag straks met u delen. Dus nogmaals, een korte samenvatting met Bas Ragas. Wees niet bang en spreek je uit over de kracht en noodzaak van compassie en menselijkheid. Als gebed bij de opening van de schrift zingen we nu lied 691, alle versen, de geest van God waait als een wind. En daarna komt de schriftlezing uit Lucas 10, het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Ik lees u voor uit Lucas 10, versen 25 tot 37. En de vertalers hebben daar boven gezet het enige noodzakelijke. Er kwam een wetgeleerde die hem, Jezus, op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en gij zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij er met een boog omheen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij er met een boog omheen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden met hem toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. En de volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die hem barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo.
Soms kan wat je geleerd hebt vroeger, je ideeën of je principes, die kunnen je ontzettend in de weg zitten. Bijvoorbeeld, wij hebben al vanaf dat we kind zijn natuurlijk geleerd wat normaal is. Dat doe je niet. Zo hoort het. Ja, en dat zit toch altijd, dat zijn van die stemmetjes die altijd weer in je hoofd komen. Maar ja, waar dat toe kan leiden, zien we in dit verhaal, waar de priester en de leviet, ze zien een man in nood, maar in hun hoofd beginnen alle lesjes en principes op te spelen. Het wordt niet verteld, maar je kunt het je een beetje voorstellen. Oh, ik moet op tijd in de tempel zijn, want ik heb een heilige dienst daar te verrichten. Ik mag niet dat, ik mag mijn handen niet vuil maken, nou enzovoort. Maar het contrast met die Samaritaan, dat is zeker op de manier waarop Jezus het ook vertelt. Die Samaritaan, die ziet een mens in nood en die voelt wederkerig wat dat betekent als je daar zo ligt langs de kant van de weg. Hij voelt zichzelf ook een mens die daar ook had kunnen liggen. En voor hem is het dus logisch, in zijn logica, om die man te gaan helpen. Want het is een medemens. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk zouden we dat niet allemaal hebben. Dat je toch, als je iemand ziet in nood, dat je gaat helpen. Als eerste reactie, misschien ga je er dan nog even over nadenken, maar nou ja. De afgelopen zomer hadden we een gespreksgroep die daarover ging. En we bleven eigenlijk bij die vraag hangen van, zijn we niet allemaal zoals die Samaritaan eigenlijk? Maar toen gingen we erover praten, toen zeiden we, nou ja, wat je heel vaak, dat hadden we eigenlijk allemaal wel in dat groepje. Je wilt het eigenlijk wel, maar je doet het toch niet en je weet eigenlijk niet zo goed waarom. En iemand vertelde ook, een paar mensen zelfs, toen we erover begonnen, het is eigenlijk soms ook een beetje vervelend. Je schrikt van wie jou komt helpen. Er waren twee verhalen die u misschien wel zult herkennen uit onze groep. Iemand die zei, ja, ik stond in een telefooncel. Dus heel lang geleden was dat natuurlijk. En toen stond ik, ja, ik moest een muntje hebben, maar ik had in geen enkele jaszak of broekzak had ik nog een muntje. En toen stond ik maar te zoeken, het was al donker geworden. Het was een vrouw die het vertelde. Die vrouw zei, ik stond maar te zoeken overal, in mijn tasje en zo. En opeens wordt er op het raampje getikt. En ik kijk zo naar buiten en er staat een grote zwarte man buiten. En ik schrok me rot, zegt ze. Maar toen keek ik nog eens goed. En hij had zijn hand tegen het raampje en daar had hij een kwartje in zitten. Of vertelde iemand anders uit de groep, ja, zoiets heb ik ook meegemaakt. Ik liep in Londen met zo'n platte grond om de weg te zoeken. En opeens, ik kon niet zo goed vinden, en opeens word ik op mijn arm getikt. Ik schrok me rot, ja. Dat was een man die misschien een zwerver of zo, die de straten goed kende. En die wilde mij even helpen. Ja, toen zeiden we, ja, eigenlijk, als we nou bij onszelf kijken, wij zijn eigenlijk toch wel blij als iemand ons komt helpen. Het is ook goed om mezelf te denken. Hoe doe je dat dan? Dus zijn daar grenzen aan? Nou, er zijn ook bijbeluitleggers die over dit verhaal van Jezus zeggen van, ja, maar weet je wat de bedoeling van Jezus is? Dat hij zijn Joodse geloofsgenoten, hè, Jezus was ook een Jood, dat hij ze wil helpen om te geloven dat Samaritanen ook mensen zijn. Hè? Dat boterde niet zo goed tussen hun. En dat Samaritanen zelfs wel eens medemenselijker kunnen zijn dan de priester en de leviet. Want, zeggen deze bijbeluitleggers, de mensen die naar Jezus geluisterd hebben, die zullen gedacht hebben dat het verhaal anders ging. Hè? De priester doet niks, de leviet komt niks, maar dan komt er gewoon een arme Jood en die doet wel wat. Dus Jezus wil zeggen, kijk, verwacht het niet van het officiële, maar kijk naar de gewone mensen. Maar Jezus laat niet de gewone Jood hem helpen, nee, Jezus maakt er een Samaritaan van. De buitenlandse buurman, zeg maar. Hè? We moeten zich dat even voorstellen. Het gaat eigenlijk over je buitenlandse buurman. waar je eigenlijk misschien met een beetje boog omheen loopt, of waar je niet zo goed weet wat je ermee aan moet. Maar, nou ja, die is degene die je komt helpen. En toen zeiden we in die groep, ja, wij voelen toch vaak een soort remming, hoe goed we ook, we hebben allemaal hele positieve mensen in die groep, maar toch voelen we vaak een remming als iemand anders is, anders dan wij zelf. En toen zei iemand in de groep, ja, eigenlijk zei dat net deksels, die remmingen. Deksels die op ons, die op onze medemenselijkheid zitten. En die maken dat die niet naar buiten kan komen. We hebben soms van die vage ideeën in ons hoofd. En die gaan dan, als je opeens oog in oog staat met een buitenlander, dan komen er allerlei verhalen in je hoofd op. Dat doe je niet bewust, dat gaat ongecontroleerd. En die hebben vaak te maken met dat alles wat wij niet kennen is eng. En zeker als het dan iemand is die een andere taal spreekt. Of ja, wij versimpelen vaak de werkelijkheid. En dat komt ook omdat wij natuurlijk dat de hele dag door tegenwoordig om ons heen horen. En dat vind ik ook het enge van de huidige verkiezingscampagne. Dat er steeds maar weer dezelfde uitspraken, de stigmatiserende uitspraken over andere mensen, worden keer op keer herhaald. En als je niet uitkijkt, ga je ook zo denken. En vooral, u weet dat natuurlijk, rechtspopulistische politici doen dat. En ze doen dat eigenlijk heel slim, want wat zij weten wat een heleboel mensen een beetje denken, en dat gaan zij dan vertellen als feit. En dus het gevoel wat mensen hebben van, wat veel mensen hebben, wij misschien ook wel, een beetje toch het vreemde vind je wat eng. En dat gaan zij vertellen als feiten. Die zijn ook eng hoor, die zijn heel eng, want kijk maar naar dat, kijk maar naar dat. En je vrouw is niet meer veilig en je dochter is niet meer veilig. En ze pikken onze huizen enzovoort enzovoort. En het vervelende is, dat soort dingen, als je die maar keer op keer hoort, gaan die toch, ook al wil je het niet, in je hoofd zitten. En als jij dan oog in oog staat met een ander, zit dat er toch ook in? Moslims bedreigen onze christelijke waarden. Asielzoekers pikken onze huizen. Kerkklokken worden weggedrukt door de luidsprekers op de moskeetorens. Kijk maar naar Iran en Egypte, dan zie je wat er gebeurt. Maar gelukkig, zult u ook wel gemerkt hebben, de afgelopen week in het nieuws horen we ook van steeds meer mensen in veel dorpen en wijken die vertellen hoe het asielzoekerscentrum in hun buurt eigenlijk geweldig leuk is geweest. En dat mensen ervaren hebben dat veel moslims, dat veel vluchtelingen lieve mensen zijn. Dat je heel leuk met ze kunt optrekken als je maar niet zelf die muur optrekt. Ja, als je dat zegt, dan krijg je bijna tegenwoordig altijd te horen, ja, dat zijn uitzonderingen. En zodoende word je ook bang om het te zeggen. En daarmee verstomt ook dit tegengeluid weer. Toen dacht ik, misschien hebben wij dat soort deksels, hè, dat we zo niet meer echt naar de ander kunnen kijken, ook nog wel op een veel kleiner niveau. Hè. Gewoon ook in onze eigen omgeving. Bijvoorbeeld, wij zijn er ook heel erg goed in om mensen te beoordelen op wat voor kleren ze aan hebben. Hè, of welke afdeling ze werken, of welk opleidingsniveau ze hebben. Ja, hoe kijk je bijvoorbeeld, zeg ik ook een beetje uit eigen ervaring hoor, ik ben niet beter dan anderen. Hoe kijk je naar iemand die met een Albert Heijn karretje loopt met zijn hele hebben en houden erin? En zo te zien is hij al weken niet uit de kleren geweest. Maar wat weten we eigenlijk van zo'n man of vrouw? Toen moest ik toch weer denken aan de schilderij van Vincent van Gogh. Want toen hij dit schilderde, was Vincent van Gogh een psychiatrisch patiënt. Nou, ik denk als wij spontaan nu tegen elkaar zouden zeggen wat je denkt bij een psychiatrisch patiënt, komen er ook allerlei afstandelijke vooroordelen. Maar toch heeft hij wel dit schilderij gemaakt en praten we daar nu nog over. Ik vond een heel mooi voorbeeld van die deksels. Het is weer heel lang geleden hoor, maar u weet het misschien nog wel. De moord op Marianne Vaatstra in 1999... Iedereen wist het zeker dat de dader in het nabijgelegen asielzoekerscentrum moest wonen. En toen ook al was er geweld, net als wat we nu hebben. De burgemeester werd met eieren bekogeld. En de directeur van het asielzoekerscentrum vreesde voor een aanslag. Ja, en dat bleef maar doorsudderen. Maar 13 jaar later, Na de moord op Marianne Vaatstra bleek de dader een boer te zijn die 2,5 kilometer verderop woonde. Kijk, zo werken beelden dan, hè? En hardnekkig ook. Dus wat Van Gogh schildert en wat hij volgens mij heel erg diep uit het verhaal van Jezus oppakt, is wat er gebeurt als je elkaar echt oog in oog ziet. En dan schildert Van Gogh voor mijn gevoel eigenlijk dat een mens, u, jij, ik, een mens kan niet mens medemenselijk zijn. Een mens kan niet medemenselijk zijn. En dat vind ik zo mooi in de schilderij. We hebben het net over gehad hoe die Samaritaan zich echt inspant om die man op die ezel te krijgen en met alle zorg. En ook hoe die man zich eigenlijk meewerkt. Die laat zich ook echt helpen. Grenzen kunnen vervagen als mensen echt contact met elkaar hebben. We komen bij onszelf als we iemand in nood zien die lijdt en dan komen we in actie. En toen dacht ik, misschien is dat eigenlijk wel het grootste pleidooi in dit verhaal van Jezus. Durf er nou maar op te vertrouwen dat die medemenselijkheid diep in ons allemaal zit. Ook in jou dus. Doe het gewoon. En je merkt hoe krachtig het is als we medemenselijk zijn. Durf er ook over na te denken wat jouw remmingen, wat jouw deksels kunnen zijn. Maar vergeet, ik zou haar zeggen in Gods naam niet, dat menselijkheid diep in ons zit. En die kan niet weg zijn. Iemand had een klentenblaadje van een maand geleden, van de zomer ergens meegenomen. Ik heb het u geloof ik al eens eerder verteld. Op dat klentenblaadje stond, mensen hebben wat mij betreft twee universele basisbehoeften, bemind worden en liefde geven. Dat is een uitspraak van Kay Pollack en dat is de regisseur van die beroemde film As It Is in Heaven. Hij zegt, sommige mensen verstoppen hun liefde onder woede, arrogantie en jaloezie. En dat zijn deksels die allemaal vormen zijn van angst. Die mensen kunnen niet geloven in liefde. Dus dit verhaal zegt, laat je eigen medemenselijkheid niet verduisteren door al dat soort deksels. Geef mensen om je heen die milde blik, kijk ze echt aan en heb contact met elkaar. Naaste word je volgens dit verhaal niet door te denken aan welke regeltjes je allemaal zou moeten houden. Jezus geeft ook niet een nieuw regeltje wat we allemaal nou toe moeten passen. Maar je wordt naaste gewoon door mens te zijn, door mee te voelen, door empathie te ervaren en vanuit het medelijden tot actie over te gaan. Niet de vraag wie je naaste is, die je moet helpen, maar de vraag hoe je zelf een naaste wordt, is de kern van dit verhaal. En het antwoord zit in het aangaan van een relatie met de ander. En dat gebeurt wanneer we die nabijheid toelaten, zoals in dit schilderij van Van Gogh. Die mensen zijn, ze kunnen niet dichter bij elkaar zijn. We laten ons beroeren door de nood van de ander en het medelijden dat je dan in jezelf voelt opkomen. En eigenlijk wordt het lijden van de ander dan ook een deel van wie je zelf bent, van je eigen identiteit. En heel mooi wordt dat samengevat in het lied dat we zo gaan zingen. Dat geeft eigenlijk, vind ik mooi, de geloofswoorden voor dit pleidooi, voor menselijkheid, wat in deze preek zat. Om dit pleidooi om vast te houden aan de medemenselijkheid in elk mens, ook in jezelf. Van de vlam die ons heeft aangestoken om oude grenzen te doorbreken. De geest die in het scheppingsverhaal over de aarde zweeft. De adem die God ons inblaast. Het vuur dat overal opduikt. Vuur van God bezielde liefde. Wij kunnen de wereld wijd en zijd weer recht en richting geven. Wees niet bang. En spreek je uit over de kracht van compassie en menselijkheid. Amen. Zullen we samen danken en bidden en ons gebed besluiten samen met het Onze Vader. Goed is het, God, dat we hier in deze kerk een ander journaal zien. Een ander verhaal horen over hoe mensen met elkaar kunnen omgaan. Hoe je situaties kunt doorbreken. Wat is het goed dat er zulke plekken zijn en dat er mensen zijn die daarin mee willen gaan. We denken vandaag aan de verwarring in Nederland. Steeds meer mensen weten niet zo goed waar ze moeten kijken, naar wie ze moeten stemmen. Hoe het moet met Nederland. Hoe je ooit weer uit die geweldige polarisatie komt. Waarbij links alleen maar slecht is vanuit rechts. En rechts alleen maar slecht is vanuit links. Dat we ophouden om net te doen alsof wij de aarde moeten redden. Maar dat we dat alleen maar kunnen doen als we elkaar aankijken. Als we oog in oog willen staan om elkaar te helpen. Als helper of geholpene. Maar je hebt altijd een rol. Dat ook onze verkiezingscampagne mag gaan beheersen. In ieder geval ons mag gaan beheersen als we onze stem over een paar weken gaan uitbrengen. We willen bidden voor deze wereld waar zo geweldig veel gebeurt dat het te veel is. We bidden dat als de gijzelaars weer herenigd worden, dat er dan ook weer een nieuw begin kan komen in die gezinnen, bij die families, maar ook bij het volk in Israël, bij de mensen. We bidden dat de mensen in Gaza, als ze weer in de buurt van hun oude huis zijn, ondanks alle puinhopen die ze vinden, plekken die er niet meer zijn, dat ze met elkaar willen opbouwen, elkaar willen helpen om weer een nieuwe wereld te worden. Maar ook dat wij, die het zoveel beter hebben dan zij, haar niet in de kou laten staan. We bidden voor een toekomst. Dat ook de mensen in dat land voor die toekomst elkaar willen leren verstaan. En we denken speciaal aan al die projecten, zoals straks in de collecte, waar kinderen geleerd wordt te verdiepen in de ander. De ander in de ogen te kijken in plaats van je ogen weg te draaien. We bidden voor al die plekken waar dat gebeurt. We denken ook aan Tent of Nations van Daoud Nassar. Die altijd weer het vol blijft houden, maar het wordt wel steeds moeilijker voor hem en zijn familie. Om die plek van verzoening, Tent of Nations, een boerderij waar verzoening het grote woord is. Maar ook rechtvaardigheid, niet zomaar verzoening, rechtvaardige verzoening. We bidden dat dat land waar al zoveel oorlog is geweest, maar ook zoveel hoopvolle woorden vandaan komen, ook nu een plek van hoop mag worden, Israël en Palestina. En zo zijn er zoveel dingen die we zouden willen zeggen vanmorgen. In een moment van stilte willen we ons eigen gebed, onze eigen gedachten uitspreken. Misschien die ene gedachte die ons steeds weer dwars zit en waar we niet verder mee komen, die niemand kent. Een moment stilstaan bij elkaar of bij onszelf. En om al onze woorden heen sluiten we ons aan bij de woorden die Jezus zei. Woorden van hoop en toekomst. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals wij ons vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoek, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Aandacht voor de collecte. Nu krijgt u eindelijk te horen over wat voor project dat dan is in Israël en Palestina.
Goedemorgen allemaal. De eerste collecte is vandaag voor Kerk in Actie. Met als thema Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen. In Israël en Palestina groeien kinderen en jongeren op in angst en geweld. Door het gescheiden onderwijs in Israël leren kinderen elkaar en elkaars cultuur en gebruiken niet kennen. In dit project van Kerk in Actie wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen en jongeren bezoeken elkaar in de klas en leren zo over elkaars identiteit, gebruiken, geschiedenis. En hopelijk ontstaat er dan wederzijds begrip en verdwijnen hopelijk ook de bestaande vooroordelen. En wordt er aan een vreedzame toekomst, wordt een vreedzame toekomst mogelijk gemaakt. De tweede collecte is zoals altijd voor Kerk en Diaconie van onze eigen gemeente. Als aanvulling op de vrijwillige bijdrage. En bij de uitgang collecteren we voor het kwartaaldoel, dat is het vierde kwartaal, het pastoraal fonds. In het bijzonder voor de aanschaf van schoonmaakmiddelen en middelen voor persoonlijke hygiëne van de mensen, voor de mensen in de Oekraïne. Daar is nog steeds enorm gebrek aan en wij kunnen met onze bijdrage heel concreet hulp verlenen. Het streefbedrag is weer 3000 euro. Vorige week, de eerste maal, is ruim 150 euro opgehaald. En gelukkig was die opbrengst ook veilig in de kluis opgeborgen. Dus de kastjes zijn leeg, maar het geld is niet weg, gelukkig. De bakjes staan er, het ziet er iets anders uit. Maar van harte bij u aanbevolen. Dank u wel.
wens u allemaal een hele fijne zondag en veel plezier vanmiddag allemaal bij Jozef. Ik zeg nog maar een keer, want het is, ja, zeker als mensen daar een jaar aan gewerkt hebben, dan is het ook hartstikke goed. En dan is het ook leuk als ze zien dat er veel belangstelling is. Maar ik heb geen aandelen, dus ik zeg het alleen maar puur uit aandacht voor de ander. We mogen deze viering afsluiten met de zegen van... Oh ja, de kinderen hebben nog een mooie muziek gemaakt. Laat eens even horen, jongens. Allemaal tegelijk. 1, 2... Nou, prachtig. Dat hadden we eigenlijk net bij het zingen moeten hebben. Gewoon begeleiding hadden van jullie. Ook nog, extra. Nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat er bij u ook wat gaat schudden naar het schilderij van Van Gogh en het verhaal van Jezus. We mogen deze viering afsluiten met de zegen van de eeuwige. Dat de barmhartige Samaritaan vertelt door Jezus, geschilderd door Van Gogh, ons zo mag inspireren. Dat onze ogen schitteren van herkenning. De ander is een mens als wij. Dat onze mond een glimlach van aandacht draagt. En onze voeten vastberaden zullen gaan op de weg van vrede en rechtvaardigheid. Daartoe zegenen ons de eeuwige in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.